Goedemiddag, heel hartelijk welkom bij de kerktelefoon. We hebben vanmiddag de kerkdienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk hier in Eindhoven, zondag 4 maart. Vanmiddag gaat voor dominee De Jonge uit Nieuwerkerk. Ik lees u de liturgie van deze middag. We beginnen met het zingen van gezang 406, de verzen 1, 2, 3, 4 en 5. Gezang 406, de verzen 1, 2, 3, 4 en 5. Daarna hebben we een moment van stilte, votum en groet. En daarna zingen we Psalm 27, de verzen 1, 2 en 7. Psalm 27, de verzen 1, 2 en 7. En dan beginnen we de dienst van het woord en we beginnen met gebed. We lezen daarna Zacharia 9, de verzen 1 tot 13. Zacharia 9, de verzen 1 tot 13. Daarna zingen we gezang 42, de verzen 1, 2 en 3. Gezang 42, de verzen 1, 2 en 3. We lezen daarna Johannes 12, de verzen 12 tot 26. Johannes 12, verzen 12 tot 26. Daarna zingen we gezang 121, de verzen 1, 2, 3 en 4. Gezang 121, de versen 1, 2, 3 en 4. De tekst voor de verkondiging is Johannes 12, vers 19. Johannes 12, vers 19. Daarna is er de verkondiging. En aansluitend op de verkondiging zingen we Psalm 24, de versen 1, 2, 3 en 5. Psalm 24, de versen 1, 2, 3 en 5. Daarna gaan we collecteren. En dat is vanmiddag voor het jeugdwerk in onze kerk. Daarna bidden we, voorbeden en dankzeggingen. En daarna zingen we de apostolische geloofsbelijdenis. Ontvangen de zegen en zeggen het amen. Ik zeg u nog één keer de liederen en de bijbelteksten die we vandaag zullen zingen en lezen. Gezang 406, de versen 1, 2, 3, 4 en 5. Psalm 27, de versen 1, 2 en 7. Zacharia 9, vers 1 tot 13. Zang 42, versen 1, 2 en 3. Johannes 12, versen 12 tot 26. Gezang 121, de versen 1, 2, 3 en 4. De tekst voor de preek, Johannes 12, vers 19. Psalm 24, de versen 1, 2, 3 en 5. En we zingen de apostolische geloofsbelijdenis. We wensen u een fijne dienst.
Goedemiddag allemaal, broeders en zusters, jongelui. Ook allemaal hartelijk welkom deze middag, waarin in deze dienst dominee De Jonge uit Nieuwegein voorgaat. Hartelijk welkom. Ook voor onze gasten een welkom. We hopen dat u ook met elkaar een goede dienst heeft. Ik bedoel, met z'n allen dus. En verder begroeten we ook iedereen die de dienst ook via het internet of later op de tape recorder ook met ons meemaken. De organist vanmiddag is Erwin Vijfwinkel. Vanochtend hebben wij in de dienst ook voorbeden gedaan en daar is ook speciaal aandacht besteed aan de zieken onder ons en speciaal ook aan Rens Huibrechtse en ook aan zijn ouders. Verder is er ook aandacht besteed aan de verbreiding van het evangelie en de opleiding daarvan voor. De collecte vandaag is voor het jeugdwerk in onze gemeente. We gaan nu zingen uit gezang 406, de versen 1, 2, 3, 4 en 5. En na votum en groet zingen wij psalm 27, versen 1, 2 en 7. Namens de kerkraden wens ik u een gezegende dienst.
Een moment van stilte, gemeente, om ons hart bij God te brengen. Gemeente, we spreken samen uit wat we bij elkaar zijn in vertrouwen op de hulp van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. Ik mag u beloven genade en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen nu samen bidden. Heer onze God, wij mogen onszelf gelukkig prijzen dat u weet wie wij ben, wie wij zijn. We danken u dat u ons leert dat we daar uiteindelijk ook niet voor hoeven te schrikken, dat u ons door en door kent. U weet ook wat wij nodig hebben. U bent de God die het goede met de mens en ook met ons voor heeft. U bent de God die ook die niet zomaar bij het minst of geringste mensen loslaat. U bent de trouwe God. U bent de eeuwige God. U weet ook dat wij mensen onszelf niet kunnen helpen. Uiteindelijk niet. We kunnen een heleboel doen. U heeft ons veel gegeven. Maar voor wezenlijke dingen, en zeker als het gaat om geestelijke vernieuwing, om voeding, dan hebben we uw kracht nodig. En dat zeggen we dan ook maar heel ootmoedig. Heer, wat zijn we zonder u? We doen ons soms wel groot voor. Maar Heer, we kunnen echt deze wereld niet aan. Alleen dankzij uw geest. Uw geest die krachtig wil werken in ons leven, kunnen we de goede weg gaan. En daarom bieden wij u, voordat wij met de dienst van het woord beginnen, om uw geest, dat die over ons komt, in ons woont en bij ons blijft. Dan kunnen er grote dingen gebeuren, dat woorden van mensen toch woorden van u zijn. Dat we uw woorden verstaan. Dat we merken die God, die heeft met dat woord mij op het oog. Het gaat dan in die Bijbel over mij. En die God heeft het over mij. Hij blijkt me te kennen. Heer, dat we onszelf herkennen in uw woord. Heer, laat dat wonder weer gebeuren. Opnieuw gebeuren. Zoals dat de eeuwen door gebeurt, ook vanmiddag. Dat wij uw woord, naar uw woord luisteren en zeggen, de Heer kent ons door en door. Hij weet van ons zitten en ons opstaan. Hij kent al onze wegen. Heer, kom met uw woord in ons midden. Maak mij tot dienaar van uw woord. Dat gebrekkige mensen worden, uw woord mogen vertolken. Heer, zorg zo voor ons. Wees in ons midden, zo bidden wij u. Met uw woord, met uw geest, in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen Johannes 12, vers 12. Nee, we lezen eerst wat anders. Zacharia 9. Soms ben ik wel een beetje te snel. Zacharia 9, vers 1 tot en met 13. En dat het in die volgorde moet, dat zult u begrijpen. Want wat in Zacharia 9 staat, dat wordt weer aangehaald in Johannes 12. Zacharia 9. Profetie staat daar als eerste woord. Het woord van de Heer heeft Gadrach bereikt en rust op Damascus. Naar de Heer immers zal de hele mensheid zich richten, net als de stammen van Israël. Ook op het aangrenzende Hamat rust het woord van de Heer. En op Tyrus en Sidon, ondanks al hun vernuft. Tyrus bouwde voor zichzelf een bolwerk. Het hoopte zilver op als stof en goud als slijk in de straten. Maar de Heer zal de stad in bezit nemen, haar rijkdom in zee storten en de stad zelf gaat in vlammen op. Wanneer Askelon dat ziet, zal het schrikken en Gaza zal beven van angst. Zo ook Ekron, dat zijn hoop in rook ziet opgaan. Uit Gaza verdwijnt de koning, Askelon raakt ontvolkt. En in Asdod woont nog slechts een onzuiver volk. Zo zal ik de hoogmoed van de Filistijnen breken. Vlees waar nog bloed in zit, zal ik hun uit de mond rukken. En ook het andere voedsel dat ik verafschuw. Maar een deel van hen zal gespaard worden. En ook zij zullen toebehoren aan onze God. Ze zullen in Juda worden opgenomen. En Ekron zal met ons verbonden zijn, zoals de Jebusieten. Ik zal de wacht betrekken en mijn land beschermen tegen doortrekkende legers. Geen tiran zal het nog binnenvallen, want nu waak ik er met eigen ogen over. Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem, de bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de rivier tot de einden der aarde. Want, Sion, omwille van mijn verbond met jou, met offerbloed bekrachtigd, zal ik de gevangenen vrijlaten uit de put zonder water. Keer terug naar de berucht gevangenen. Jullie hoop is niet vergeefs geweest, want ook nu geldt de toezegging aan Sion. Ik zal je dubbel schadeloos stellen. Juda span ik als mijn boog, Efraïm richt ik als mijn pijl, en jouw zonen Sion hef ik als een heldenzwaard tegen de Grieken. We zingen nu gezang 42, vers 1, 2 en 3. Nu Johannes 12. We lezen vers 12 tot en met vers 26. Johannes 12 vanaf vers 12. Daaraan vooraf gaan die zijn ook wel invloedrijke gebeurtenissen. Johannes 11, de opwekking van Lazarus, en dat echoot eigenlijk nog helemaal na, ook in dat volgende, en dat zullen we ook in wat we nu lezen weer horen, dat de mensen daar nog mee bezig zijn en ook dus invloed op dit gebeuren heeft. Johannes 12 vanaf vers 12, de volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest, het paasfeest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit en hem tegemoet, terwijl ze riepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen. Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinneren ze zich dat dit over hem geschreven stond en dat het zo ook gebeurd was. De mensen die erbij geweest waren toen hij Lazarus uit de dood riep en uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. En de fariseeën zeiden tegen elkaar: je ziet dat we niets bereikt hebben. Kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan. Er was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Ze gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ik mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. We zingen nu gezang 121. In wat we hebben gelezen, Johannes 12, zijn natuurlijk diverse aandachtspunten mogelijk. Ik wil vooral wat er aan dat slot van vers 19 staat. Die conclusie, de hele wereld loopt achter hem aan. Van daaruit wilde ik naar deze geschiedenis kijken. Dus die conclusie van de fariseeën, je ziet dat we niets bereikt hebben, kijk maar, de hele wereld loopt achter Jezus aan. Gemeente, je kunt de laatste tijd weer zeggen dat er in het openbaar, in de samenleving, weer meer over geloof gaat. Een religie, zeggen we dan, mag weer. Ik zeg dat dus in het algemeen, religie. We hebben natuurlijk ook een veelheid aan religies te zoeken. Dat zou je dat kunnen volhouden, om het daar niet over te hebben. En daar is natuurlijk ook een rapport over uitgebracht. Daar zult u ook wel wat over vernomen hebben, over wat voor rol speelt dat nou, religie, in het, wat men dan noemt, het publieke domein. En ja, dat stond dan in, het speelt geen rol. Maar wat nog veel belangrijker was natuurlijk, van daar moeten we ook aandacht voor geven, aandacht aan geven. Nu is niet iedereen gelukkig met de rol van geloven. En dan maak ik het maar wat nauwer. En ook niet zo gelukkig met de rol van het christelijk geloof. Zo proef ik dat ook. Ik ga hier nou niet van de CU propageren in de regering en dergelijke, maar de toetreding tot de regering roept bij mensen reacties op, dat je denkt van nou, er is nogal wat angst bij mensen. Tenminste, dat constateer ik. De reacties, daar ben je niet altijd gelukkig mee. En dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken, moeten we onszelf ook wat aantrekken, door het negatieve beeld wat men van het christelijk geloof heeft. Dan moeten we denken, maar er was proberen wat aan te doen. Maar je kunt in ieder geval zeggen dat er op dit moment weer aandacht is voor het geloven, voor het christelijk geloof, van positief tot negatief. Zoals dat er ook is trouwens, van positief tot negatief, bijvoorbeeld voor de islam. Als je die man met die Mozart haardos, even zijn naam niet noemen, bezig ziet over de tsunami van moslims en daarover hoort praten, dan is dat natuurlijk ook uit angst wordt er gereageerd. We moeten daarmee leren omgaan met die verschillende religies en dat moet denk ik ook vanuit het christelijk geloof en daar probeert men ook van alles aan te doen. Maar er is dus ook aandacht voor geloof, christelijk geloof in de samenleving. Nou, ook op een andere manier is daar weer een nieuwe aanknopingspunt voor, die vondst van die grafkisten. Vanavond is er geloof ik een documentaire over die grafkelder. Wat zou wijzen op een graf van Jezus. En nog een heleboel erbij. Een heleboel heisa. Zou maar goed opletten wat feit is en wat fictie is. Wat waar en onwaar is. Maar je kunt zeggen wat je wil. Daar is ook daardoor weer aandacht voor christelijk geloof. Alleen, welke aandacht? Op welke manier? Welke inhoud? Vaak dus negatief, zoals ik al wat zei over de CU in de regering. En ook, er is ook veel heisa rond die graftombes. Dat wordt zwaar, ik moet nog kijken of ik het zie vanavond, maar aangereikt als van dit is het bewijs dat Jezus niet de Zoon van God is. Zo wordt het gepresenteerd. Ik ben benieuwd wat we allemaal te zien en te horen krijgen. Ik zou zeggen van probeer het aan te grijpen en te ondergaan en laat het aanleiding zijn om een aantal goede dingen van de Heere God te zeggen en van Jezus Christus te zeggen. Want aandacht voor Jezus, dat kunnen we toch wel een beetje gebruiken. Er is aandacht voor hem, maar als een van de velen. En wat voor beeld heeft men van hem? Wat voor indruk? Wat hoort men van hem? We wonen in een multiculturele samenleving, een multireligieuze samenleving. Maar is er aandacht voor Jezus zoals die is? En wat die is? Staat hier niet voor niets, denk ik, een kruis. Nou, hij zegt van, dan gaat het over Jezus. Dan hoeft u mij verder niet zoveel te vertellen over de dienst van vanmorgen. Dat Maar als je dat weglaat, heb je het dan over Jezus? Mag je afvragen. Is er voor hem zoals hij is aandacht? Dat wil ik eigenlijk maar zeggen. Jezus als de redder van onze zonde. Welke woorden je ook gebruikt. Wel, redder van onze zonde, van de kerk, van de wereld. Als je nou Johannes 12 leest. Nou, dan is er geen gebrek aan aandacht. Als je dat zo tot je door laat dringen. Daar heeft Jezus niet over te klagen. En dat lijkt een hele andere wereld dan de onze van vandaag. Want er is echt aandacht voor Jezus daar zoals het is. Daar zal ik zo nog wat over zeggen. Maar Jezus is op weg hier naar Jeruzalem. Naar het hoogtepunt van zijn missie. Om naar het kruis te gaan, te sterven en op te staan. Alles te volbrengen wat over hem geschreven staat. Het slot van Johannes 11 zegt dat de geestelijke leiding, de fariseeën met name, de hoge priesters, die zijn bang dat ze de greep kwijtraken op het volk als geestelijke leiders. En dat ze dus van alles willen doen om hem te arresteren en hem uit te schakelen. Ze loeren op hem. Maar de grote massa is het tegenovergestelde. De grote massa heeft het met Jezus. Zeker na die opwekking van Lazarus. Dat doet de ronde, dat verhaal. En daar zijn ze enthousiast over. En over de andere teken die Jezus gedaan heeft. Daar sluimeren messiaanse verlangens en dat begint op te borrelen. Dat begint erop te lijken, zeggen de mensen. Jezus gaat voor het feest naar Jeruzalem. Dus dat is het paasfeest, want dat is het feest. U weet, dat gaat over de uittocht uit Egypte. En dat is niet alleen maar puur terugdenken, maar zoals God zijn volk toen heeft bevrijd, zo zal hij dat ook nu vandaag nog doen. Het nieuwe paasfeest, zeg maar, van kruis en opstanding. Dat is de nieuwe exodus. Zo zal Jezus dat gaan doen. De mensen die horen ervan dat Jezus op weg is en men raakt enthousiast en men komt de huizen uit. Men gaat Jezus tegemoet. Ze raken hem, ze halen hem in. De vlam die slaat in de pan. Zo indruk krijg ik. En ze zien wat in Jezus. Er zijn al veel mensen bij hem die dus steeds maar weer in zijn buurt zijn. Ook daar in Betanië waren bij die opwekking van Lazarus. Maar anderen horen nou ook van zijn komst. En ze komen hem tegemoet. Nou, dan halen ze dus de takken van de palmbomen af. En dat is, heeft ook een bepaalde betekenis van dat men in Jezus al een overwinnaar ziet. Dat was het teken bij de inhaling. Als je een vorst inhaalde of een legerofficier, zeg maar, die een geweldige overwinning had behaald, met palmtakken inhalen. Zo ging men hem zwaaiend met die takken tegemoet. Jezus als overwinnaar, notabene, nog, terwijl hij nog naar het kruis moet, nog zal sterven, wordt hij als overwinnaar aangewezen. De Messias is de koning. En dan ontstaat er een geweldig feest. En het hoogtepunt toch, wat er eigenlijk door die massa wordt gezongen, dat is geweldig. Op dat moment zingen ze dat, van Hosanna. Gezegend, hij die komt in de naam van de Heer. Prachtige woorden. Niet zomaar, die verzonnen ze niet ter plekke. Dat waren woorden die diep komen uit het Oude Testament en daar hun betekenis aan ontlenen. Hosanna, de Heer, Heer help ons, Heer geef ons uw heil nu. Dat is eigenlijk een prachtige uitroep. En dat zien ze dus in Jezus. En gezegend, dat wil zeggen, geprezen, zei hij die daar komt. En ze wijzen hem dus aan als de komende, dat is altijd de messiaanse term. God is de komende God. En hij komt niet zomaar in eigen gedachten, maar in naam van de Heer, in naam van God. En ze zeggen ook nog bij de koning van Israël. Oké, gemeente, de mensen die zeggen prachtige woorden, daar hebben ze, ja, of ze daar nou allemaal zuivere ideeën bij hebben. Nee, dat weet u ook. Er zijn mensen die kunnen Jezus wel gebruiken, die willen hem wel voor hun eigen karretje spannen, zo hun eigen idealen. En daar kan Jezus ook wel een rol bij vervullen. Dat is natuurlijk niet iets van die tijd alleen maar. Maar, toch zeg ik van, ja, dit zal over de straten klinken, wat daar wordt gezongen, dat is toch prachtig. Zo zouden wij het nog wel eens willen zien, dat Jezus zo'n ingang vindt in de samenleving. bij de mensen. Dat ze daarvoor in de benen komen, een juichende menigte. Als Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. De palmtakken die waarmee ze zwaaien, de lofzangen die ze zingen, Psalm 118 klinkt daarin door. Dat is toch prachtig? Jezus voor zijn sterven al overwinnaar genoemd. Zo wil je het vandaag ook nog wel. En iedereen is op de been. Ja, en iedereen loopt achter Jezus aan. Nou, ik weet niet, als u wel eens een bericht leest over een demonstratie, dan doen er altijd twee getallen doen er altijd de ronde. Een groot getal en een klein getal. Zoveel mensen waren er. U weet wie het zeggen heeft over dat grote getal. De mensen die van de demonstratie. En een klein getal meestal iets van die de demonstratie niet willen of van de politie of zo. Dit zeggen niet de volgelingen van Jezus. Heel de wereld loopt Jezus na. Dit zeggen de tegenstanders. Dus dat zal het wel kloppen. En dan klopt het in ieder geval, laat ik het zo maar zeggen. Van uit onverdachte mond klinkt dit. De hele wereld loopt achter Jezus aan. De mensen die hebben besloten dat Jezus uit de weg geruimd moet worden, die erkennen dat en die zien dat gebeuren. Hun plannetjes vallen in duigen. Het klinkt overdreven, maar daarom hebben we ook vers 20 er nog even bij gelezen. Zelfs Grieken, die vragen al audiëntie. Nou, dan is het compleet. Joden en Grieken, dat zijn Israël en de volken. Dat is de hele wereld. De hele wereld in de taal van de Bijbel. De volken die zoeken toegang tot Jezus. Heel de wereld loopt hem achterna. Toch is, dit staat er niet toevallig natuurlijk, want dit is nou net de bedoeling van God, dat gaat gebeuren. Ook dat staat diep in het Oude Testament. De volken, zeg maar met Psalm 67, de volken zullen God belijden. De volken, niet alleen Israël, de volken. En als u Filippenzen bijvoorbeeld, die weg, die wordt daar prachtig beschreven, die Jezus gaat van naar vernedering naar zittend aan de rechterhand van God. En totdat alle knie zich zal buigen ook voor hem. Dat is de bedoeling van God, dat gaat gebeuren. En ook in Openbaring kom je dat tegen. Staat daar die prachtige profetie, dat alle die zullen hem erkennen als Heer. En er staat er ook bij, zij die hem hebben doorstoken, die daar dus nooit van hebben willen weten, die zal een keer door de knieën moeten. Dat is het perspectief. Dat is de bedoeling van God. Dat is een belofte, gemeente, waar je naar mag verlangen. Je hoeft geen genoegen te nemen met maar een paar gelovigen. Hoef je geen genoegen mee te nemen. Je mag streven, je mag verlangen naar meer. De ontkenning van het evangelie van vandaag de dag is niet gewoon, is ongewoon. Kleiner wordende kerken, niet iets van, nou ja, het is nou eenmaal zo en dat is de gang van de geschiedenis, leg je er niet bij neer. Het perspectief mag zijn iedereen op de knieën. En daar inhoudelijk kun je zeggen, iedereen die Jezus als Heer erkent, als de grote koning, de Zoon van God. Wat bedoelen ze daar nou mee met heel de wereld loopt achter Jezus aan? Nou ja, van deze mensen is het natuurlijk een beetje knarsetandend gezegd. Van ja, ons plannetje valt in duigen. En Jezus krijgt een steeds grotere aanhang en dat willen we niet. En daarom hebben ze tot zijn dood besloten. Toch zeggen ze de waarheid. Terwijl je dat wel vaker in de Bijbel tegenkomt, dat er een profetie wordt gedaan tegen wil en dank. Ook van de kant van de fariseeën later. Het is beter dat één mens sterft dat het hele volk verloren gaat. Een profetie dit ook, tegen wil en dank. Heel de wereld, Joden en Grieken, Israël en de volken. Dat is het perspectief van God, waar hij aan wil werken. In Abraham had hij alle volken al op het oog. Wat later gaat gebeuren, dat zie je hier opengaan. Grieken en Romeinen, zeg maar Europeanen, Russen en Chinezen. Nederlanders en mensen uit Afrika, Mozambique en Nakutu, welke zendingswerk ondersteunt u? Dan kent u ook die namen. Dat is het perspectief. Ze zeggen de waarheid van God, het evangelie, wat gaat tot aan de einden der aarde. God wil dat ieder mens Hosanna roept. Dat elke knie zich buigt. Dat Jezus in deze wereld komt en als heiland wordt aanvaard. God wil niet dat er een mens omkomt. Daar heeft God geen behagen in. Hij heeft behagen in het leven van de mensen. En dat is Gods bedoeling, dat u, dat jij, dat ik, dat onze buurman, onze buurvrouw, dat elk mens, Afrika, Filipijnen, noemt u op, zegt: Heer, red ons, u bent mijn Heer. Dus een profetie hoor ik daarin, van wat een keer gaat gebeuren. En dat alle knie zich zal buigen, en ja, dat zal degene doen die volhardt tot het einde. Maar ook iedereen, ieder die hem heeft verworpen, die zal dan een keer buigen. Ook die hem heeft doorstoken, wanneer dat te laat is. Wanneer dat iemand dat na de wederkomst voor het eerst gaat doen. Maar heel de wereld zal Jezus zien zoals hij is en wie hij is. De Heer, de reddende koning. Met de bedoeling natuurlijk, mensen beginnen daar nou toch vast mee. Om je te buigen en voor hem te knielen. Heel de wereld loopt achter Jezus aan. Dat is het volgende, dat achter Jezus aanlopen waar ik wat aandacht voor wil vragen. Dat, ja, het woordje navolgen, dat klinkt ons wat geestelijker in de oren, geloof ik, dan achter iemand aanlopen. U moet dat, misschien is het ook niet zo hoog bedoeld, dat het slaat op die mensen. Ja, die om diverse redenen Jezus volgen. Mensen die ook zonder hart Jezus navolgen. Daar zal hier best sprake van zijn. Die bij Jezus blijven in verband met het wonder, die niet verder komen dan dat wonder van de opwekking van Lazarus. Deze mensen, en dat zeg ik natuurlijk niet zonder reden, die een paar dagen later zullen roepen, kruisig hem. Diezelfde monden zal dat klinken. Nu is men nog enthousiast over Jezus, omdat hij meer is naar hun beeld. Iemand is naar hun beeld. Jezus die, ja, met hun idealen overeenkomt. Hun politieke aspiraties misschien wel. Maar is dat niet meer het geval, dan roepen ze: weg met hem. En u leest ook van de discipelen dat ze het eigenlijk nog niet begrijpen. Pas later zijn ze dit gaan begrijpen. Als Jezus tot zijn majesteit gekomen is, als hij verheerlijkt is. Later hebben ze gezien, zelfs de discipelen, dat dit een vervulling is van het Oude Testament. Ze hebben dus die takken van die bomen geplukt, ook de discipelen. Niet van, oh, we moeten Zacharia 9 moeten we vervullen. Nee, ze hebben dat gedaan en later bleek dat dat in de weg van de schrift was. Gemeente, maar dat staat toch ook niet zo ver bij ons vandaan, dat wij Jezus soms kunnen gebruiken voor onze eigen doeleinden. Met de kruistochten gebeurde dat toen niet. Dat men dus met, ja, zei: God wil dit, al moordend, naar het beloofde land om het te bevrijden van de bezetters daar en onderweg hele Joodse nederzettingen uitmoordend. God wil het. Misbruik toch ook van de naam van God en van Jezus, of waar de Amerikanen altijd sterk in zijn, with God on our side, gebeuren de verschrikkelijkste dingen soms, ook door ons, laten we het maar niet alleen ver weg zoeken. Wie is God voor ons? Wie is Jezus voor ons? Iemand die, ja, ons leventje van nu goedkeurt, dan doe je eigenlijk hetzelfde. Is Jezus ook Heer? Mag hij ook zeggen hoe het dagelijks in ons leven moet? Wat betekent onze navolging van Jezus? Mag hij ook zeggen hoe het elke dag moet gaan? God is een God die ons totale leven op het oog heeft. En als we Jezus navolgen, moeten we dat beseffen wat we doen. En daarom, tot aan de wederkomst van Jezus, is die navolg van Jezus is zeg maar gemixt. Met mensen die dat van harte doen en mensen die dat half doen. Wij kunnen dat niet uit elkaar halen. Maar dat zal gemixt zijn. Maar laten we onszelf onderzoeken van: doen wij dat met goede motieven? En om nog een stap verder te doen, wie is deze Jezus? Daar krijgen we natuurlijk ook een prachtig beeld van in deze intocht in Jeruzalem. Hij komt in de naam des Heren, in de naam van de Heer, maar hij komt op een ezel. En dat zegt natuurlijk ook veel van hem. Want de koning te paard, nou, dat hadden we eigenlijk verwacht. dan ligt de nadruk op kracht. En maar een koning op een ezel, daar moeten we eens even achter onze oren krabben. Want daar is dan iets anders mee bedoeld. Dan is dat een nederige koning. Dan dat is geen koninklijk dier. Dan gaat het dus blijkbaar niet om de politieke verlangens. Maar dan gaat het om de dienaar, de koning die geeft. Nou, vandaar natuurlijk Zacharia 9. Daar wordt al gezegd dat je voor die koning, daar staan er geweldige dingen in Zacharia 9. Geweldige bevrijding, ook via nogal wat machtsvertoon van God. En je zou er zo bang van worden, van wat gaat er allemaal gebeuren. Maar nee, maar voor die koning hoef je niet bang te zijn. Dat is een nederige koning, komt op een ezel. Zachtmoedig en nederig wordt hij daar ook genoemd. En dat mag je ook van Jezus weten, van Jezus verwachten. Want dat wordt, hij komt hier op een ezel. En het zal nog duidelijker worden dat dit een heel andere koning is. Een koning die aan het kruis gaat. Een koning die vanaf het kruis en via het kruis koning is. Zijn koningschap dat niet gericht is op deze wereld, maar gericht is op verlossing. Een koning die geeft, die zijn leven geeft. Maar gemeente, God wil dat de wereld uitloopt voor deze koning. Voor die nederige, dienende koning. En daar mogen we onszelf op onderzoeken van, gaat het ons ook om die Jezus die naar het kruis gaat? Die ons verzoent met de hemelse Vader. Dat het ons daarom te doen is. Die vrede geeft met God en mensen. Die ons totale leven wil vernieuwen. Dan zijn alle eeuwen zijn er mensen achter Jezus aangegaan. Nou, hoeveel miljoenen zullen dat niet zijn? Geweldig. Om allerlei redenen, ook om verkeerde redenen. Jezus is voor van alles en nog wat gebruikt en misbruikt. Tot in de kerk toe hebben we, in Gods naam hebben we goede, maar ook verkeerde dingen gedaan. Verkeerde beslissingen genomen. Dat gebeurt in de kerk, dat gebeurt in de politiek, dat gebeurt in het maatschappelijke leven. Waar het ons om moet gaan is van, mag God zijn wie hij is? Of moet God zijn zoals wij dat willen? Dat is ook daar in dat geweldige feestelijke gebeuren op die Palmzondag aan de orde. Is God alleen een God voor de zondag of alleen een God voor de momenten dat wij hem nodig hebben en verder kunnen we het zelf wel aan? Of is hij het altijd en overal? Er gaan daar geweldige mensenmassa's achter Jezus aan, daar in Johannes 12. Of ze hem echt volgen zoals hij is. Een paar dagen later is het kruisigd hem. En dat zegt vraagtekens bij wat ze zeiden op die palmzondag. Maar voor ons is dus de vraag nogmaals van waarom volgen wij hem? Is die voor ons de koning die geleden heeft, gestorven is en is opgestaan? De Jezus die wil dat we van zijn kruis leven en wat hij daar gedaan heeft. En dat wij ons kruis op ons nemen en dienen. Hij wil Heer zijn. Hij wil het voor het zeggen hebben. Als je Jezus volgt, dan moet je hem laten zeggen wat er moet gebeuren. Elke dag maar weer. Elke dag van je leven. Overal. Jezus was nederig. Hij wil dat we ook wij nederig zijn. Dat de gezindheid die in hem was, ook in ons is. Nou, die Jezus, laten we die prijzen, laten we die loven. Geprezen bent u, laten we hem ons Hosanna toezingen. Dank u, Heer, dat u alles wat over ons geschreven is, wat wij hadden moeten doen, dat u dat hebt gedaan. Dat u aan het kruis bent gegaan voor ons, voor mij. Heer, u wil ik volgen. Amen. We zingen nu samen Psalm 24, vers 1, 2, 3 en 5. wordt nu gecollecteerd. En u weet nog waarvoor het is? Dat vergeet je nooit. Wij willen u samen God danken en bidden. Heere God, wij danken u dat wij zo deze dag van u krijgen en samen mogen komen. Maar dat niet alleen. Dat u bij ons woont. Dat wij bij u mogen wonen. Dat u onder ons uw woning maakt. Heer, dat doel met een mens. Dat hij bij u woont. Dat u in ons bent en wij in u. Dat is toch dat machtig mooie. Waar we ons eeuwig over mogen verheugen. Die belofte, die geeft u, die maakt u waar. Daar laat u ons ook op een dag als deze iets van proeven. Geef Heere God dat we de smaak te pakken krijgen en vasthouden. Dat we met u verbonden door het leven gaan. Dat u in ons leven bent. Dat we u zoeken dat u er bent. En dat we dat boven alles daarna verlangen. En sterk ons in dat verlangen naar u, Heer, onze God. Dat u intocht houdt, dat u bij ons blijft en dat we uitzien naar uw komst. U bent de komende God en daar danken wij u voor. Doe ons daar meer naar verlangen, naar uitzien. En daardoor gedreven ook ons leven vervullen en onze leven staak vervullen. Onze levens weggaan. Wij danken u, Heere God, dat u zo met ons bent op deze dag. Zoals vandaag. Zegen ons in morgen en overmorgen bij alles wat we doen. Wij bidden u, Heere God, ook voor het getuigenis. Dat alle volken van u horen, alle mensen van u horen, van u weten. Dat we de wijsheid en de goede houding en het respect ontvangen. Om goed met elkaar en met mensen in onze samenleving om te gaan. Dat het niet aan ons ligt. Als er weerstanden zijn. Dat het niet aan ons de dwaze woorden of de dwaze houding van ons als kerkmensen ligt. Maar dat we toch dat beeld van Christus vertonen. En wat toch lieflijk en ootmoedig en nederig en dienstbaar is. Geef dat we die houding in onze samenleving hebben. En dat we zo het getuigenis mogen geven. Wanneer dat passend is. Heer. Zegen dat getuigenis overal waar dat gegeven wordt, individueel, maar ook waar dat gezamenlijk gebeurt. We bidden u om uw zegen erover, dat getuigenis wat plaatsvindt, ook in het werk van de zending, allerlei evangelisatieprojecten. We bidden u ook om uw zegen over de diaconale projecten, die wereldwijd ook buiten de kerk worden verricht en uitgevoerd. Dat heenwijzingen zijn naar het rechtvaardige koningschap van Jezus Christus. Heer, wij bidden u dat zo mensen in hun bestaan van u vernemen. En zeggen alle mensen die daarmee bezig zijn. Wij bidden u, Heere God, voor de lijdende mens. Wij bidden u voor de mensen die ziek zijn, door ziekte. In allerlei opzichten, lichamelijk, geestelijk, lijden. Dat er nabijheid en zorg is. ontferming en barmhartigheid. Wij bidden u, Heere God, dat er ook veel kennis zijn. En zegent u dat, zodat er goed voor mensen gezorgd kan worden, voor de mensen, de schepselen van uw handen. Wij bidden u, Heere God, ook voor uw volk dat in nood is, dat niet in allerlei vrijheden kan leven, het geloof kan belijden, Heer. Bewaar hen en zegen hen, geef hen kracht en moed. En geef dat er een rechtvaardige samenleving is, ook daar, zodat ook daar mensen elkaar gunnen om voor hun overtuiging uit te komen, te kunnen komen. Heer, zegen, zo al die kinderen van u wereldwijd, en dat we uw licht mogen laten schijnen. Wij bidden u, Heere God, of u ons samen wil bewaren, als gemeente, ook in de komende week, bij alle stappen die we zetten, wat we voor elkaar mogen doen, dat uw rijk komt, daar bidden wij u om. In de naam van Jezus Christus. Amen. We willen nu ons geloof belijden door de apostolische geloofsbelijdenis te zingen. Gemeente, wij mogen nu heen gaan in vrede, ons hart tot God verheffen en Gods zegen ontvangen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.